Gemeente, het bevreemdt u misschien dat u mij hier vanmorgen ziet omdat u dat niet verwachtte. Het is zo, er waren in de gemeente van Zierikzee, ik zou immers met dominee Oosterbroek van Zierikzee ruilen, deze week wat bijzondere sterfgevallen, waarom het goed was dat de eigen dominee vanmorgen ook in het midden van de gemeente daar was. Mijn eigen werkzaamheden lieten het eigenlijk ook niet toe om langer dan alleen maar vandaag weg te gaan en vandaar dat we hebben besloten om de ruiling maar eens op een ander tijdstip te doen. Dus vandaar dat u mij vanmorgen hier ziet. Dan deel ik u namens de kerkenraad het volgende mee, dat voor de tweede keer u worden voorgesteld de namen van de broeders ter verkiezing van ambtsdragers, namelijk voor 6 ouderlingen in alfabetische volgorde de broeders A.M. ter Beek, Esdoornstraat 14, G.B.P. van Dijk, Leeuwerik 19, K. de Graaf, Wildezwaan 93, L. de Graaf, Da Costastraat 9, E. Heijnen, Nieuweschans 60, D. Koelewijn, Heemraadstraat 46, E. Koelewijn, Mozartstraat 37, A. van Lummel, Plevier 111, E. Nagel, Wildezwaan 51, W.C. Ruizendaal, Blauwerijger 1, D. Schaafsma, Nieuweschans 65 en E. Zwaan, Nicolaas Beetstraat 7. En ter verkiezing van 1 diaken, de broeders Zet de Graaf, Paulus Potterstraat 14 en J. Corpadi, Veldhuil 22. De verkiezing zal, zo de Heer wil, plaatsvinden volgende week zondag 3 mei na de avonddienst hier in de Fontein. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 39, de versen 3 en 5. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. 39, vers 3 en vers 5. Thank you. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen. Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Daarna volgt de schriftlezing, die is op deze zondag na Pasen, uit het Oude Testament, het Bijbelboek Job, hoofdstuk 19, de versen 1 tot 24. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 116, vers 5. En we lezen Job 19, vers 1 tot 24. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Maar Job antwoordde en zeide: Hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mij schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook, het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij lieden waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken en de kroon mijns hoofds heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toorn tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij haar weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan. En die mij kennen, zekerlijk, ze zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijner huisvrouw vreemd en ik smeek om der kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen, sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen mijns heimelijke raads hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijner, o gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden, och, of ze in een boek ook wierden ingetekend, dat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden wierden. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen is het vervolg van het gelezen schriftgedeelte, Job 19, de versen 25 tot 27. Job 19, vers 25 tot 27. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen al dus. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. We willen de Heere eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Allereerst dominee Sterk, die vrijdag thuisgekomen is en maandag voor de volgende kuur, dus morgen alweer, terug moet naar Groningen. We zijn dankbaar dat het in de afgelopen week toch wat beter ging dan de week daarvoor. En we blijven bidden of de Heere de middelen wil zegenen. Pieter Jan Koelewijn kreeg in de afgelopen week een goede uitslag van één van de onderzoeken. En ziet nou en wij met hem alweer in spanning uit naar de uitslag van het volgende onderzoek. In de hoop dat dat het goede mag bevestigen. We denken ook wel aan Rosalia, die volgens de planning morgen naar Amsterdam moet, om daar die hele zware kuur te ondergaan. In Molendaal in Baarn ligt dan verder nog zuster Corla van Diermen van de Ruiterstraat 2. In het academisch ziekenhuis in Utrecht Tina Vermeer van de groep van de Middelzaten 17. Voor wie het allemaal toch langzamerhand heel spannend gaat worden. In het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht Linda van de Hoek uit Hoogland. Terwijl aanstaande dinsdag in de Lichtenberg moet worden opgenomen voor een heupoperatie zuster B. Huigen van de Molenstraat 25. Zuster N. Koelewijn Verheij van Verdistraat 41 kwam weer thuis. Wij willen in onze voorbeden ook denken aan rouwdragende families in ons midden. We vergeten de familie Ruizendaal niet en we denken ook aan de familie van Goor, die deze week stond aan het graf van moeder. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, wat een zegen dat het Pasen is geweest en dat we op de eerste dag van de week samen mogen komen. En als de Heere Jezus Christus toch niet was opgewekt uit de doden, wat zou dan de zin zijn van deze dienst? En wat zou dan de zin zijn van de wereldgeschiedenis? En wat zouden we dan tegen de muur lopen met al die dingen die we elkaar weer hebben verteld over onze zieken en onze rouwdragenden? Heren, wat een nameloze ellende. En wat een zinloze wanhoop zou dan deze wereld vervullen. Wat is het daarom een zegen dat u in uw woord hebt gezegd dat we in gedachtenis moeten houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Omdat daar het einde ligt aan alle zinloosheid en daar het antwoord ligt in alle hulpeloosheid en het uitzicht in alle hopeloosheid. En die opgestane Heere Jezus Christus die de schuld van zijn volk volkomen heeft betaald. Die de macht van de zonde gebroken heeft. Die de gevolgen van de zonde zal doen verdwijnen. Ook u kent ze in ons midden. Die gebogen gaan onder de schuld. Geef ze uitzicht. Op die opgestane Heere Jezus Christus. Die langs de verse en levende weg die hij gebaand heeft naar uw troon is gegaan met zijn bloed achter hem aan. Is de perspectief. En u kent ze in ons midden die de strijd kennen met de macht van de zonde. In hun persoonlijk leven, in hun huwelijk, in hun gezin. Die er zo onuitsprekelijk moe van kunnen worden. En die er soms zo in vast kunnen lopen voor hun eigen gevoel. Omdat ze zeggen, Heere, ik weet niet meer wat ik eraan moet doen. Biedt u ze vandaag het uitzicht op die grote Christus. Die gezegd heeft, ik heb overwonnen. Ik heb sleutels om deuren te openen die jij nooit open zou kunnen krijgen. En om deuren te sluiten, waarachter het voor jou voor eeuwig verloren zou zijn. En u kent ze, die gebogen gaan onder de gevolgen van de zonde. En die schreien naar u. En geef ze het uitzicht op die grote Heere Jezus, het lam dat geslacht is. In wiens volbrachte werk de troost ligt van het afwissen van de tranen. Van een eeuwige toekomst waarin het oude voorbij zal zijn gegaan en alle dingen nieuw worden. En gebruik daartoe uw woord van morgen, Heere, om ons... Wie we ook zijn en onder welke omstandigheden we ook verkeren, zicht te bieden. Op die grote koning van Pasen. Op die levende verlosser van zijn kerk. We hebben het niet verdiend, Heren. Dat moeten we ootmoedig beleiden. Wat leven we ook weinig in het licht van het Pasen-evangelie, ook als het pas Pasen is geweest. En wat heeft de wereld gelijk als ze vaak moet zeggen dat uw volk er zo weinig verlost uitziet. Wij buigen ons in verootmoediging voor uw aangezicht. Maar we vragen u, Heere, laat toch die grote Christus vanmorgen in ons midden gestalte mogen krijgen. En geef ons dat we zicht op hem mogen krijgen voor het eerst of opnieuw. Geef dat vooral aan hen die hem nog helemaal niet kennen. In wier leven voor de Heere Jezus geen plaats is. Die misschien nog wel wat godsdienst kennen. Die misschien nog wel wat meelopen. Maar wier hele leven uiteindelijk getekend wordt door wat deze wereld wil en door wat deze wereld doet. En die in feite met heel hun leven zeggen, Heere, aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Heere Jezus, uw opstanding uit de doden houdt toch ook in dat u machtig bent om harten te veroveren. Dat u machtig bent om zoals de steen van het graf werd weggewenteld. Het stenen hart te verbreken. Opdat het als was wordt voor uw ogen en in uw handen. En opdat het kneedbaar wordt. Opdat het mag ontvankelijk worden. Voor wat u zegt en voor wat u doet. En u hebt het toch immers zelf beloofd, Heere, dat naar uw eeuwig welbehagen, daar waar uw woord verkondigd wordt, uw werk zal voortgaan. En de opgestane Heere Jezus Christus vrucht zal ontvangen op zijn arbeid. Zou u dat ook vanmorgen willen doen, ook in ons midden. Zegen dat uw dienstknecht, opdat u ook vanmorgen een stem ontvangt om te spreken en geleid door de Heilige Geest uw woord mag verkondigen. Nu hij toch wat onverwacht weer zijn eigen gemeente dient. Zou het groot zijn als we achteraf mogen zien dat daar een leiding van u in zat. Voor deze of voor gene, misschien wel voor ons allemaal. Zegen onze jonge mensen opdat ze de boodschap mogen verstaan. Opdat ze mogen ontdekken dat het daarop aankomt in dit leven. Om die grote verlosser te leren kennen buiten wie er geen leven en geen toekomst is. Zegen ons allen, heren, jong en oud, klein en groot, ieder met een eigen zegen. We bijzonder gedenken aan diegenen van de gemeente die nooit meer naar uw huis kunnen gaan of die daar voor langere tijd van verstoken zijn. We denken aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. We bidden u, heren, geef dat ook daar de kracht van het paasevangelie mag worden ervaren. We vragen u, barmhartige God, wilt u omzien naar de rouwdragenden onder ons? U kent ze. En in het bijzonder denken we aan de familie Ruizendaal die de afgelopen vrijdag aan een graf stond waarover het paaslicht heerlijk mocht schijnen. Maar in de lege plaats die nu steeds meer gevoeld zal worden, bidden we u om de vertroostende kracht van het evangelie en uw genadige tegenwoordigheid. En we dragen aan u op de familie van Goor, die gisteren stond aan het graf van een moeder. En wij vragen van u of u haar man, of u haar kinderen, of u de verdere familie wilt gedenken in uw gunst. En of u wilt doen ervaren ook in hun leven de kracht van het evangelie van de opstanding van Jezus Christus. Waar hoop in gevonden wordt, die over het graf en over de dood heen reikt. En leer ons allen, heren, te sterven voordat we sterven moeten. Opdat wanneer het sterven wordt, mag zijn een doorgang tot het eeuwige leven. Geef ons genade, dat we ons huis mogen bereiden. En dat we ons mogen schikken om u te ontmoeten op het moment dat u komt. Geef uw zegen aan onze zieken. We dragen ook nu dominee Sterk, waaraan u ook nu hij een paar dagen thuis is en morgen alweer voor een volgende kuur moet. Heere, zegen die verschrikkelijke medicijnen op dat kon het zijn, de kwaal in zijn lichaam mag worden bestreden en mag worden gedood. En bewaar hem voor de bijwerkingen ervan. We danken u hartelijk dat u dat in de afgelopen week toch zo hebt gedaan dat het heel wat draaglijker was dan de week daarvoor. Ook daarin zien we uw zorg. Heere, ga met hem en zegen hem met zijn gezin. U weet wat ze in deze tijd zo bijzonder nodig hebben, van dag tot dag en van uur tot uur. We danken u voor de positieve uitslag die Pieter Jan ontving. En we zien uit, heren, naar de volgende uitslag, biddend of u het alstublieft zo wilt maken. Dat dat mag bevestigen, dat er een keer ten goede is. Of dat er voor Pieter Jan leven mag zijn, ook op deze aarde. En toekomst mag zijn ook in dit leven. We dragen Rosalia aan u op en die haar lief zijn. Wanneer het er in de komende dagen zo op aan gaat komen. Heren, wilt u met haar meegaan? In deze weg. Die niet meer en niet minder is dan een dal van doodschaduwen. Waarin de afbraak van het aardse huis zou moeten leiden tot genezing. U bent de machtige Heere. U zou dat kunnen doen. U smeken we daar ook op. Maar we vragen vooral of u met haar mee wilt gaan en of u op die zware weg wilt doen ervaren dat er een stok en een staf zijn die haar vertroosten. Die van de grote en goede herder, die van de schapen weet en dat laat merken ook. We dragen zuster Corla blijvend aan u op. Wil haar gedenken en genezen, Heer, en bovenal spreken tot haar hart. Wilt u met Tina Vermeer zijn en als het steeds spannender gaat worden en het uur van de geboorte dichterbij gaat komen, haar leven sparen. En kon het zijn haar met ons verblijden doordat u gezond leven wilt geven. U bent daar machtig toe, Heere. Laat de vertrouwen en overgave mogen zijn aan u en aan uw leiding, bij haar en bij haar gezinnetje. We denken aan Linda van de Hoek, die zo jong als ze is zoveel moet verwerken, wil naar de trouw van uw verbond met haar handelen. Of dat zo mag blijken dat u van geslacht tot geslacht dezelfde blijft. En ga met zuster Huigen mee, als ze deze week naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Geef dat ze geestelijk en lichamelijk voorbereid die gang mag maken. En mag weten dat ze niet alleen hoeft te gaan. We danken er u voor dat zuster Koelewijn weer thuis mocht komen. En we bidden u, Heere, wilt u haar zegenen in deze periode van blijde verwachting. Opdat alles verder ten goede mag keren. Denk zo aan heel de gemeente. En zegen heel uw kerk en heel uw volk. En laat overal merkbaar mogen worden dat er een levende Heer Jezus Christus is. Die regeert. Die zijn almacht toont. Zijn troost schenkt. Zijn genade bewijst. Uit genade alleen. Amen. De dienst voor afranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 42, de versen 2, 3 en 5. 42, 2, 3 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, het 13e vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, hebt u er soms ook zo'n moeite mee om een week na Pasen nog te geloven dat het Pasen is geweest? Als je in zo'n week na Pasen geconfronteerd wordt met allerlei verdrietige dingen, met de verschrikking van de zonde, met de verwoestende kracht van de zonde, de verdrietige gevolgen van de zonde, dat je dan wel eens een keer denkt, hoe zit dat nou eigenlijk? Wij hebben gehoord dat de Heer Jezus Christus heeft overwonnen. En wat blijkt dat nou? Als er ook na Paas graven moeten worden gedolven, als er ook na Paas mensen zich van de Heer en van zijn dienst afkeren, als er ook na Paas zoveel stuk kan gaan in het leven. Ja, en dan wou ik u vanmorgen nog wel voorstellen, gemeente, om op deze zondag na Paas te komen tot het zingen van een paaslied. En misschien dat u bij uzelf denkt, ja, dat zal dan wel moeten, want als we de Bijbel lezen, dan horen we inderdaad van mensen die een paaslied zingen. Denk maar aan Paulus, die in Romeinen 8 zingt van Jezus Christus, die gestorven is, wat meer is, die is opgewekt. En denk maar aan Petrus, die wedergeboren door de opstanding van de Heere Jezus Christus tot een levende hoop. Het in zijn eerste brief zingt, geloofd zij God. Maar misschien dat er heel wat mensen vanmorgen hier in de kerk zitten die zeggen, ja, wat moet? Dat kan nog niet altijd. Je moet er dan ook inderdaad aan toe zijn. Wel nu, gemeente, daarom is het goed dat we vanmorgen eerst maar gaan luisteren naar iemand die zo'n paaslied, zo'n levenslied heeft leren zingen. Een mens die verkeerde op dat moment in de meest barre omstandigheden die je maar kunt indenken. Die zijn paaslied gezongen heeft lang voordat de Heere Jezus Christus in deze wereld gekomen was. Zodat hij van dat feit van de opstanding uiteindelijk nog niet eens wist. Een mens voor wie het dieptepunt van de lijdensweg werd tot het hoogtepunt van zijn leven. En die toen kon zingen. Want als we naar hem gaan luisteren, gemeente, zoals de Heilige Geest ons leert om naar hem te luisteren, dan ontdekken we dat het zingen van dat opstandingslied geen gevolg is van de omstandigheden waarin we verkeren. Maar dat in dat zingen van dat opstandingslied blijkt de spankracht van het levende geloof, de rijkwijde van de christelijke hoop, en vooral dat daarin doorklinkt de taal van die liefde die uit God is en die naar God terugkeert. Die liefde waarvan de Bijbel ons zegt, alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles verdraagt ze. We gaan samen op deze zondag naar Pasen luisteren naar het opstandingslied van de stervende Job. En we horen hoe hij zingt van de zekerheid van zijn geloof, van de heerlijkheid van zijn hoop en van het heimwee van zijn liefde. Het opstandingslied van de stervende Job zingt van de zekerheid van zijn geloof, van de heerlijkheid van zijn hoop en van het heimwee van zijn liefde. Onze tekstgemeente behoort tot de meer bekende woorden van de Heilige Schrift. Woorden die we nogal eens een keer uit hun verband halen en waar we dan zo een wantekst van maken. Woorden waarvan we altijd weer tegen elkaar zeggen, je moet ervoor oppassen dat je er niet naar gaat luisteren los van het verband. Want dan ga je er soms heel wat anders in leggen, dan mis je soms de troost, dan mis je soms de kracht ervan. En dat geldt hier in elk geval, gemeente, omdat het boek Job één prachtig geheel is. Eigenlijk zou je rondom elke tekst dat hele Bijbelboek moeten lezen, achter elkaar. Het is één verhalend gedicht van wat God in het leven van deze man op een bepaald moment heeft gedaan. En je moet dus altijd weer het geheel in het oog vatten. Wil je de boodschap van een detail uit dit Bijbelboek goed verstaan? Vandaar, gemeente, dat ik vanmorgen wel moet beginnen met een samenvatting van wat aan onze tekst vooraf gaat. Een beetje langer dan anders misschien, maar op die manier komt hopelijk dit woord ook in de context te staan waarin het hoort. En kan het ook zijn kracht hopelijk in het leven van een ieder van ons doen. Job is een bekende figuur. Zelfs de wereld die de Bijbel niet heeft kent zijn naam. Soms via het spreekwoord dat zegt dat iemand zo arm kan zijn als Job. Maar in feite weten we maar bitter weinig van hem. Wij geloven van harte dat hij een historische figuur is. De Heer Jezus heeft dat immers zelf eens een keer gezegd. En die geloven we meer dan al die dwaze theologen die vandaag menen dat ze wijzer zijn dan God. En wie boeken dan ook nog bij duizenden over de toonbank vliegen. Maar verder weten we eigenlijk niet zoveel van Job. We weten zelfs niet in welke tijd hij heeft geleefd. Al voel ik het meeste voor de gedachte dat Job een tijdgenoot moet zijn geweest ongeveer van Abraham. Dat wil zeggen dus dat hij geleefd heeft in die tijd waarin de openbaring aan Israël nog moest beginnen. Waarin er nog geen woord van de Bijbel op schrift was gesteld. En via mondelinge overlevering vanuit de tenten van Noach zo hier en daar nog die oude openbaringsgeschiedenis van het begin werd doorverteld in de tenten van Sem. En daar gaat het in dit boek, dat blijkt uit het begin wel heel duidelijk, om een geding tussen God en de Satan waarvan Job de inzet is. Het gaat niet om Job allereerst, het gaat om God en de Satan. En de Heere gebruikt dan dat geding, die worsteling, je zou bijna ook kunnen denken aan een soort toernooi, om zichzelf weer wat verder te openbaren aan de mensen en om tegelijkertijd zijn openbaring weer wat verder te brengen. Voor zover u de geschiedenis kent, en dat mag ik van de meeste van u wel aannemen, natuurlijk weet u dat Satan op zijn omzwervingen over deze aarde ook van tijd tot tijd voor Gods troon moest verschijnen, omdat Satan als een schepsel van God immers rekenschap moest afleggen, verantwoording moest doen van al zijn doen en laten, zoals ieder schepsel van de Heere dat moet doen. En als de Satan dan weer een keer voor God verschijnt en allerlei kwaad over de schepping van God vertelt, dan is het de Heere die met de goddelijke trots van de kunstenaar en de werkmeester de aandacht van de Satan vestigt op Job. En zegt Satan, heb je die Job ook wel gezien? Want je ziet wel een hele hoop kwaaie dingen, een hele hoop lelijke dingen, maar die Job, mijn knecht Job, rechtvaardig en vroom, Godvrezend, wijkende van alle kwaad. En je ziet als het ware de goddelijke glimlach op het heilige gezicht van God bij de aanschouwing en de verlustiging in zijn eigen werken. En het is op dat ogenblik dat die duivel zijn gemene duivelse gereins tevoorschijn haalt en dat hij zijn schouders ophaalt in dat verachtelijke gebaar dat vervolgens doorklinkt in de woorden die hij spreekt. Ja, dat kan wel. Is het om niet dat Job God dient? Dat geloof van Job, dat is mooi weergeloof. Die hoop van Job, goedkope hoop. Die liefde van Job, dat is gekochte liefde. Heere God, zo kan ik het ook. Als ik iemand alles geef dat hij maar wil hebben en alles wat zijn hartje begeert, dan kan ik hem ook wel kopen en dan kan ik hem ook wel voor me laten kruipen. En dan kan ik hem ook wel dienen, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Zegt niet een oud-Nederlands spreekwoord om daar willen van de smeerlijk de kattenkandeleer. Met andere woorden, de duivel die trekt Gods werk in Job in zijn diepste wezen in twijfel. En het gevolg daarvan is dat Job wordt onderworpen aan een geweldige beproeving die uiteindelijk niet om Job zelf gaat, maar om Gods wil nooit zal gedogen. Maar ondertussen zijn het dan wel harde slagen die de man uit Uz te verwerken krijgt. Op ene dag raakt hij zijn bezit kwijt en al zijn vee dat wordt hem ontstolen en al zijn kinderen komen om bij een geweldige stormramp. Hij heeft er niet eentje meer over. De rijkste man van de wereld wordt spreekwoordelijk arm. Hij wordt op alle mogelijke manieren getroffen in zijn vlees. En u weet wel hoe gevoelig ons vlees is. Maar aanvankelijk triomfeert het werk van de Heere en Job, de geslagene, mag het hoofd omhoog richten op de puinhopen van zijn leven. En hij mag dat lied zingen dat anderen in de verwondering van hun leven na hem hebben gezongen, terwijl zoveel anderen er tegelijkertijd ook niet begrepend naar gekeken hebben. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloof. En ook als Job ziek wordt, en als het zijn vrouw te machtig wordt, en u weet wel wat het een zegen kan zijn wanneer je in zulke benarde omstandigheden in elk geval nog een man, een vrouw naast je hebt die inderdaad ook naast je staat en die je opvangt. Maar als het je ook te machtig wordt, dan lezen we in dat alles zondigde Job met zijn lippen niet. En de manier waarop dat daar beschreven wordt, dat doet je denken, we moeten over het hart van Job maar niet praten. Blijkbaar kookt het daar van binnen inmiddels en stormt het daar op een geweldige manier, maar het blijft binnenskamers. Alleen dan komt het moment dat Jobs vrienden komen. En die vrienden van Job, daar kun je ook kwade dingen over zeggen, maar dat zijn uit zichzelf eigenlijk vrome en wijze mannen geweest, anders waren er ook geen vrienden van Job geweest. En als die vrienden van Job er dan een tijd lang zitten zonder dat ze wat zeggen en op een gegeven ogenblik de mond open doen, dan blijft het met Job niet langer goed gaan. Dan blijft hij niet vrij van zonde, dan vervloekt hij zijn geboortedag en dan gaat de weg hoe langer hoe verder naar beneden en dan wordt het hoe langer hoe donkerder. En dat niet omdat het verlies van zijn kinderen hoe langer hoe meer gaat schrijnen. Hoezeer dat ook het geval is, en de zittenden hier in de kerk ook, die weten wat het is, dat je op de dag van de begrafenis aan een open graf kunt staan en psalmen kunt zingen. En dat je een paar maanden later denkt, hoe heb ik het ooit gekund, dat je er in de verste verte niet meer bij kunt. En je hoort Job dan ook in ons teksthoofdstuk klagen over dat geweldige heimwee dat hij heeft naar de vrucht van zijn schoot. Hij gaat zijn kinderen hoe langer hoe sterker missen. Maar de weg die wordt ook niet donkerder, gemeente, omdat zijn ziekte hoe langer hoe heviger wordt, maar vooral door zijn vrienden, want die treffen Job in zijn ziel. Op een geweldige manier gaan ze tegen Job tekeer. Steeds heftiger worden hun beschuldigingen, steeds gemener worden de stoten die ze onder de gordel uitdelen. Want als ze hun mond dan open doen, dan beginnen ze met te zeggen dat Job gezondigd heeft en dat Job in schijn wel vroom is geweest, maar dat het nou duidelijk wordt dat Job stiekem de zonde heeft gediend. Job is een huichelaar, een gemene zondaar. Dat blijkt uit het feit dat hij er zo zit, dat kan alleen maar een straf zijn van de Allerhoogste. En ze adviseren Job om zijn schuld te belijden, omdat er dan misschien nog een weg terug zal zijn. En daarmee raken ze Job in het diepste van zijn ziel, want Job die weet zelf ook niet wat er aan de hand is. Job die weet ook niet van de achtergrond van zijn lijden, van wat zich in de hemel tussen God en de Satan afspeelt. Job die zit ook met die vraag waar de vrienden mee zitten. Waar is God nou in het leven van Job? En Job die worstelt in de duisternis om God. En hij worstelt in de duisternis om een antwoord en hij krijgt het niet. En dan gebruikt hij soms harde woorden. Woorden waarvan wij achteraf zeggen hoe begrijpelijk het ook is. Maar zo mag je het niet zeggen, Job. Want je staat als mens tegenover je schepper. Je kunt God niet voor je rechterstoel dagen. Hoe zal nou ooit het leem kunnen zeggen tegen de pottenbakker, wat doet gij? Hoe durft een mens uiteindelijk te vragen, waaraan heb ik dat verdiend, als hij zich bewust wordt voor wat voor God hij staat? En onze tekstgemeente neemt ons dan mee naar het dieptepunt van dat lijden. We hebben de klacht van Job gehoord tegenover zijn vrienden. Gods hand heeft mij aangeraakt. En deze man die rechtvaardig en vroom was, die zegt dan verschrikkelijke dingen over God. Die zegt, God hoort mij niet. En wees nou maar eerlijk, maar als je een kind van God bent, dan is dat een van de verschrikkelijkste dingen die je mee kunt maken. Dat je dat besef hebt van God hoort mij niet. Job zegt, weet je wat God doet als ik meen dat ik ergens een stap kan zetten, dan slingert God zijn net om me heen en dan kan ik niet meer verder. En als ik ergens een paadje meen te vinden waar langs mijn voet kan gaan, dan zet God er een muur op, zodat ik met mijn hoofd tegen de muur loop. Hij heeft mijn leven afgebroken, mijn krol van het hoofd gestoten, zijn toorn tegen mij gekeerd, mij behandeld als een vijand. En als gevolg van dat ingrijpen van God, zegt Job, staan mijn bekenden vreemd tegenover me en mijn vrienden die keren zich van me af en mijn knechten die luisteren niet meer naar mijn stem en de kinderen die spotten met me. En mijn vrouw, als ik in de buurt kom, dan zegt ze, blijf een beetje op afstand, want je stinkt zo uit je mond, ik kan het niet verdragen. Lichamelijk voelt hij op zijn einde naderen. Zijn krachten nemen af. Er vallen gaten in zijn huid waardoor het rauwe vlees naar buiten komt. Job is, zouden we vandaag zeggen, een ziekte in het terminale stadium van zijn ziekte. Binnenkort moet hij sterven. Want Job weet niks van die afspraak in de hemel immers. Maar het ergste is wat zijn vrienden zeggen. Ondanks Jobs hevige protest en felle onschuldsbetuigingen. Bildad heeft het zo eventjes nog gezegd. Job, het is volkomen duidelijk. Jouw plaats is de plaats van een mens die God niet kent. Jij staat aan de verkeerde kant, Job. En we hebben in ons teksthoofdstuk Job op een ontroerende manier horen smeken om ontferming. Je kunt er bijna niet met droge ogen van lezen, gemeente, als je dat hoort. Ontfermt u mijner, o mijn vrienden. Maar Job voelt het aan. Dit blijft hun gedachte keihard en onbeschaamd en straks dan ben ik er niet meer. En dan staan ze met z'n drieën plechtig rondom een graf. En dan knikken ze nog eens een keer en dan zeggen ze, daar ligt Job. De goddeloze. Hij leek vroom. Maar het eindje heeft de last gedragen. Nou is hij naar de plaats van de mensen die God niet kennen. Dat is duidelijk gebleken. De man is verloren voor eeuwig zonder God. Kijk, en op dat dieptepunt van zijn lichamelijke en geestelijke lijden breekt dan ineens dat hoogtepunt in zijn leven aan. Of ineens... We hebben al een paar keer, en ik zei al, je moet eigenlijk dit hele boek achter elkaar doorlezen. We hebben al een paar keer gehoord hoe Job in dit boek er naar tast. Hoe die vanuit de duisternis omhoog heeft getast. In de hemel is mijn getuige. Hij is bij God in beroep gegaan tegen God. Hij heeft gezegd, Heere, stel mij een borg bij u. Hij heeft gevraagd, en geef mij een voorspraak. Maar in onze tekst breekt het door, gemeente, met verrassend licht. Job ervaart het ook zo. Getuigen het feit dat hij deze woorden met ijzer en met lood gegrift wil hebben in de rotsen, zodat ze bewaard worden voor een leider die na hem in dezelfde situatie zal verkeren. Dwars tegen alles in en boven alles uit klinkt het ineens uit de mond van deze man die denkt dat hij sterven gaat. Ik weet, mijn verlosser leeft. En wat betekenen die woorden nou? Wel, om dat te ontdekken, gemeente, moet u weten dat voor verlosser hier het Hebreeuwse woord Goel staat. Misschien kent u het wel. Dat is een aanduiding die je in de Bijbel nogal eens een paar keer tegenkomt, vooral in de wetten van Mozes. De Goel, dat was in Israël de bloedwreker. Degene die het opnam voor een onschuldig ter dood gebracht familielid en die er alles aan deed om zijn recht aan het licht te brengen en zijn dood te wreken. En de Goel, dat was ook de losser. Dat was een familielid dat het opnam voor een aan lager wal geraakt familielid dat zijn schulden niet meer kon betalen. Voor een familielid dat omdat het zijn schulden niet kon betalen ook soms in slavernij was terechtgekomen. En zelfs gebeurde er in bijzondere gevallen, gemeente, dat zo'n Goel optrad voor zijn kinderloos gestorven broer om bij de weduwe nageslacht te verwekken, opdat op die manier de naam van die broer zou bewaard blijven onder Israël voor de toekomst van de Messias. De meest bekende losser die we in de Bijbel tegenkomen is ongetwijfeld Boas, de losser van Rut uit het gelijknamige Bijbelboek. En in Jesaja lezen we een keer dat de Heere zelf wordt genoemd, de losser van Sion. En nu zegt Job in onze tekst, zo'n losser is er. Zo'n bloedwreker. Iemand die het opneemt voor de armen. Iemand die de zaken behartigt van de schijnbaar rechtelozen. Iemand die de eer van mijn naam handhaaft en die ervoor zorgt dat mijn naam bewaard blijft onder Israël. En Job zegt heerlijke dingen van die losser, want hij zegt hij leeft. Dat is eigenlijk, hij is de levende. Dat betekent die losser die blijft als Job sterft en die zal na zijn dood zijn zaken behartigen. Ook tegenover die vrienden die kwaad van hem spreken. Die zal het voor mij opnemen. Die zal mijn gerechtigheid aan het licht brengen. Mijn onschuld laten zien. En het is duidelijk dat Job, wanneer hij spreekt over de levende, denkt aan de enig levende, te midden van alle sterfelijke schepselen, de levende God zelf. Ik heb een Goël. Hoe weet Job dat? Ik weet, zegt hij. En daarin gebruikt Job de Bijbelse taal van het hartelijk geloven, van het diepe vertrouwen, dat alleen maar in een mens gevonden wordt als vrucht van goddelijke openbaring. Dat geloof waarvan de catechisme zoveel eeuwen later heeft gezegd dat het de Heilige Geest is die dat werkt in het hart van de zondaar. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat het de Heere zelf is die zich in dit donkerste uur van Jobs leven aan hem bekend maakt. Al weten wij dan achteraf niet meer precies hoe dat gegaan is, maar uiteindelijk geldt dat toch altijd van het werk van de Heilige Geest in het hart van een zondaar. Dat laat zich door ons mensen niet narekenen. Dat is soms zo wonderlijk, gemeente, dat er een mens is die daar ineens tot geloof komt, terwijl een ander onder dezelfde prediking onverschillig blijft. Hoe de Heilige Geest dat doet, dat is een goddelijk geheim, maar hij doet het. Het zijn niet omstandigheden, want die zijn niet veranderd. En de vrienden die zijn niet bekeerd, dat blijkt wel uit het vervolg, gemeente. En Job die begrijpt er nog steeds niks van waarom Gods hand zo tegen hem is. En toch mag hij in onze tekst de taal van het geloof spreken. Hoe de omstandigheden ook zijn, wat de mensen ook zeggen. Welke ellendige dood deze arme man uit Us nou ook denkt tegemoet te gaan. Opnieuw zie je het hoofd van de leider op zijn ashoop, op zijn vuilnisbelt, omhoog gaan. En dan hoor je hem zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb. En ik vertrouw op hem. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Het is de taal van het geloof die Paulus later in het Nieuwe Testament zal doen zingen. Ik ben verzekerd dat er niets is, zelfs de dood niet, die me zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Hoe weet je op dat, vroegen we? En het antwoord was openbaring van God, dat is het enige antwoord, gemeente. En als ik dan de lijnen van morgen mag doortrekken, dan zeg ik, wij leven in de tijd van het Nieuwe Testament. En dat betekent dat wij inmiddels die openbaring van God op schrift hebben gekregen, zoals Job het zo graag wilde. Maar dat we bovendien nog wat meer op schrift hebben gekregen. Namelijk dit, dat wij vandaag weten wie de naam is van deze lossergemeente. Jezus Christus, de borg van Golgotha, de voorspraak van zijn volk in de hemel, de grote herder der schapen van Pasen. En de vraag die vanmorgen naar ons toe komt, is: hebben wij hem ook nodig? Heb je zo'n Goël nodig in de stormen van het leven? En wat kan het immer stormen, gemeente, ook vandaag? Maar zijn er mensen die moeten zeggen dat het uitnemendste van hun leven is moeite en verdriet? Maar zijn er mensen wier leven getekend is door het levensleed?
Wat zijn er mensen die gebogen gaan onder het kruis dat hun schouder naar beneden drukt. Hebt u alles ontdekt dat die last u veel te zwaar is als u die in eigen kracht moet dragen? En heb u een losser nodig, gemeente, in de stormen van je ziel? Want wat kan het stormen wanneer die buitenpraters komen, die mens. En die binnenpraters, die duivel, die altijd weer in je hart probeert je wijs te maken dat je geen heil vindt bij God. En dat je dan ontdekt, ik heb er geen verweer tegen, want die mensen van buiten, die wijzen precies op de wonde plekken van mijn leven. En die duivel, die weer precies de zwarte bladzijde in mijn hart open te slaan. En wat moet ik dan zeggen wanneer ze komen met hun beschuldigingen, met hun aanklachten? En vooral, gemeente, hebt u zo'n goal nodig in de stormen van het oordeel. Dat er dan eentje is die voor je tussentreedt. Eentje die antwoord geeft op de beschuldigingen van mens en duivel. Die antwoord geeft vooral op de beschuldigingen van je eigen hart dat je veroordeelt. Wanneer je daar voor God staat en wanneer je hart je aan moet klagen. Dat je een zondaar bent en dat je tegen al de geboden Gods zwaar en menigmaal hebt misdreven. Omdat je ontdekt als ik daar sta, dan heb ik op 1000 vragen die de rechter mij stelt. Niet één antwoord. Er is er één, gemeente. Dat zegt Gods openbaring. En hij is een levende verlosser, gemeente. Dat is de boodschap van Goede Vrijdag en van Pasen. Hij is de gekruisigde vanwege de zonden. En die opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. En die leeft tot in alle eeuwigheid. En die Goël-gemeente, die losser, die wandelt hier vanmorgen rond in zijn woord onder de prediking van het evangelie. Zoals eens Boas rondwandelde over de akker waar Rut was gekomen om aren te lezen achter de maaiers. En u wordt vanmorgen in deze dienst van het woord op die Goël gewezen, gemeente. Zoals Rut op Boas gewezen werd door Naomi, die toen ze thuis kwam en het verhaal vertelde en die naam liet vallen, zei, hij is onze losser. Dat wil zeggen, gemeente, u wordt gewezen op de Heere Jezus Christus als een verlosser die het opneemt tegenover de moordenaar van den beginnen, die verloste armen en die bevrijde slaaf en die toekomst geeft in het land van God. En de dienaar van het woord mag het tegen zijn gemeente zeggen, zoals eens Naomi je tegen Rut zei. Ga maar naar hem toe. En leg je maar aan zijn voeten neer in nederige ootmoed. En vraag dan maar, breid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want gij zijt de losser. Bent u die weg al eens gegaan, gemeente? Ook in de afgelopen week misschien voor het eerst of opnieuw. Dat u uitging naar die levende Heere Jezus Christus. En dat u zich aan zijn voeten neerlegde en zei, gij zijt de losser. Wilt u ook mijn losser zijn? Nee, zegt u, dat heb u niet gedaan. Waarom dan niet? Waarom dan niet? Omdat je wel in de gaten had dat die losser het dan ook in je leven voor het zeggen zou krijgen. Omdat je dat te veel kost. En je er te veel voor in moet leveren. Ben je die weg die u op Pasen gewezen is niet gegaan. Omdat u eerste paasdag dacht, ja maar als ik dat doe. En ik heb voor de tweede paasdag afgesproken met mijn vrienden op stap te gaan in plaats van naar de kerk. Dan moet ik mijn plannen wijzigen, dan moet ik me blootgeven en dan moet ik het ze vertellen. En dat breng ik niet op. Maar weet u wel wat dat betekent, gemeente, als u geen Goël hebt? Dan betekent dat je alleen staat in de stormen van het leven. En dat je alleen staat in de stormen van je ziel. En dat je tenslotte alleen staat in de stormen van het oordeel. Dat je alleen staat als de slagen komen. Dat je alleen staat als de beschuldigingen worden ingebracht. Dat je alleen staat voor de rechter van levenden en van doden. Het is niet voor niks, gemeente, dat Job al wilde dat hij zijn woorden met ijzer in een rots zouden worden gegrift. Want hier is bevrijding en hier is troost. Bij deze Heere Jezus Christus, deze verlosser die volkomen verlost van alle schuld en alle nood en alle dood. Ja, zegt iemand, dominee, de losser. Dat geloof ik van ganser harte. Maar mijn losser, dat zou ik nou niet zo durven te zeggen. Mijn losser. Hoe kom je daar nou achter? Mag ik eens vragen, hebben u hem wel nodig? En heeft de Heere Jezus dat ook gemerkt, dat u hem als losser nodig hebt, omdat u naar hem bent uitgegaan en omdat u zich aan zijn voeten hebt neergelegd? Omdat u met de nood en met de schuld en met de ellende van uw leven tot hem bent gevlucht en hebt gezegd, Heere Jezus, gij zijt de losser. Zou u ook mijn losser willen zijn? Want als dat het geval is, gemeente, dan mag ik tegen u zeggen wat Naomi tegen Rut zei toen ze weer thuis kwam na die nachtelijke tocht naar Boas. Zit stil, mijn dochter. Want die man zal heden niet rusten voordat hij heel de zaak gedaan heeft. Wacht maar op hem. Want dan komt er wel een boodschap. Ik ben uw heil alleen. Ja, dan mag ik misschien zeggen, gemeente, vanmorgen in deze prediking komt die boodschap tot een mens die tot de Heere Jezus vluchtte en die toch de Heere Jezus nog niet durft omhelzen in het geloof. De boodschap die uitnodigt tot de geloofsomhelzing en tot de belijdenis. Mijn verlosser leeft. Hij is immers een volkomen zaligmaker, gemeente. Daarom gaat hij uit en daarom stuurt hij zijn knechten met de opdracht: zeg het allen dat ik leef. Dat ik leef om hun losser te zijn, om hun bevrijder te zijn, om hun pleitbezorger te zijn, hun voorspraak. En hij haalt zulke mensen naar zich toe, zoals Boas Rut naar zich toe haalde. En hij leert ze mijden, zoals Job mocht mijden in onze tekst. Mijn verlosser leef. Maar dat gebeurt niet altijd ineens, gemeente, dat is duidelijk. En dat is in je leven een zaak van strijd. En dat wordt later ook nog wel eens weer bestreden. En dat brengt je ook nog wel eens weer een keer in het donker. Dat zie je in het vervolg van dit Bijbelboek, maar al te goed. Maar dan wordt het door zijn woord en door zijn geest geleerd. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat mijn Goël mijn schuld heeft betaald. Aan Gods recht heeft voldaan. Voor mij pleit, ja voor mij leeft. Hij werkt het vertrouwen. Dat van zijn liefde niets mij scheiden kan. Zoals Rut niet meer gescheiden kon worden van de liefde van Boas. En bij dat geloof, gemeente, paart zich nou ook de hoop. Ja, zegt u, dat zei u in de verdeling, hoop. Maar wat heeft Job dan nog voor hoop? Hoopt hij nou toch nog dat hij weer beter mag worden, dat er nog weer toekomst is in dit leven? Nee, gemeente. Op geen enkele manier, Job die verwacht van dit leven niks meer. Hij is ervan overtuigd dat hij gaat sterven en dat zijn weg nou alleen maar verder afdaalt naar het graf. Hij zegt het ook, na mijn huid zal dit mijn lichaam doorknaagd worden. Ja, en dan, nu Job de levende Goël heeft ontmoet, nu heeft Job uitzicht door de dood heen. Voor die tijd heeft Job in dit boek ook wel over de dood gesproken. Geen wonder, als een mens zo ziek is, dan denkt hij daaraan. Maar als je dan hoort hoe Job over de dood spreekt, dan heeft hij het over de dood als een land van stikdonkere duisternis, een land van schaduwen des doods. En nou ziet Job lichtstralen vallen in dat donkere doodstaal. En hij mag het zeggen, hij zal de laatste over het stof opstaan. Job zegt, het laatste woord is niet aan mijn vrienden. En het laatste woord, dat is niet aan de dood. De Goël heeft het laatste woord. En dan, Midden in de doodswerkelijkheid van deze man, diep in het Oude Testament, klinken woorden die herinneren aan de nieuwtestamentische belijdenis van het geloof in de wederopstanding des vlezes en het eeuwige leven. En Job die spreekt heel realistisch, gemeente. Als hij zegt, eerst zullen zij, en daarmee bedoelt hij de wormen die straks in zijn graf zullen kruipen. Eerst zullen zij dit doorknagen. En dan wijst Job op zijn eigen lichaam. Hij weet wat er met zijn lichaam straks in het graf gaat gebeuren. Hij weet dat hij tot stof zal vergaan. Job die zegt eigenlijk, dat blijft er van me over, een handje vol stof. Meer niet, als je één keer blaast, dan is het helemaal weg. Heel realistisch. Mijn lichaam wordt een prooi van de wormen. En als je eraan denkt dat deze man op dat ogenblik voor zijn besef al met één been in het graf staat, dan kun je ervan huiveren, gemeente, dat hij zo realistisch daarover spreekt. Ze zullen dit doorknagen. En dan zeg ik, gemeente, daar kun je soms ook nog wel eens wat van leren. Want ik merk dat in de laatste week nog weer eens een keer hoeveel mensen eigenlijk zo huiverig zijn van de dood, dat ze die dood maar niet willen zien. Maar dat is helemaal niet goed. En dat past helemaal niet in de christelijke gemeente, want als we ergens rekening mee moeten houden, gemeente, dan is het dat we rekening moeten houden met ons sterven. En als wij dan het niet aankunnen om een dode te zien, gemeente, dan mankeert er wat meer aan ons. En dan moeten we voor onszelf eens nagaan en dan mag je je kinderen best in leren en in onderwijzen. Zo realistisch spreekt de Bijbel erover, deze man die in het aangezicht van de dood staat. Die zegt, de wormen kruipen straks hier doorheen. Maar de goel leeft. En daarom leeft de hoop. Midden in die verschrikkelijke realiteit van het graf mag Job zeggen, ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. O, dat tweede vers van het paaslied van Job, gemeente, elk woord, dat is als het ware een lofzang en een preek waard. Job die nu moet klagen, ik zie God nergens. En wat wordt het dan donker in het leven van een kind van God. Er zitten er hier ook die daarvan weten. Dat je God niet meer ziet, dat je God in je leven niet meer kunt ontdekken. Die Job die beleidt, ik zal hem aanschouwen. En dat Hebreeuwse werkwoord dat zegt, ik zal zijn aangezicht in gunst tot mij gewend zien. Niet de dood en niet het oordeel, maar dat vriendelijke aangezicht van God. Mijn ogen zullen het zien. En die God van wie zijn vrienden zeggen en van wie Job het vaak heeft gedacht dat hij tegen Job is. Die God die zal voor Job zijn. En als je God voor hebt, gemeente, dan heb je niks tegen. En als je God mee hebt, dan is er niks meer dat daar tegenop kan wegen. Dan zie je achteraf dat zelfs druk en droefenis je zielen nog tot een zegen zijn. En die God is dan dankzij de Goël geen vreemde meer voor Job. En wat is dat een machtig uitzicht, want er is nou zoveel in het handelen van God dat Job niet begrijpt. God die doet zo vreemd in de ogen van Job. En God die gaat zulke vreemde wegen. En Job die moet zo vaak zeggen, waar is God? Heere, zijn dit nou uw voetstappen? En is dit nou uw weg in mijn leven? Job zegt, straks zal ik daar staan, voor zijn aangezicht. En ik zal het zien, geen vreemde God, al ging hij vreemde wegen. Mijn God aan wie ik mij vertrouwde, mijn rots waarop ik bouwen mocht, mijn vader die aan het roer stond van mijn levensschip, ook toen de golven kwamen aanrollen en het zwaarste storm weer over me heen kwam. Wat een belijdenis, nietwaar, gemeente, lied van de hoop van een stervend mensenkind op de puinhopen van zijn leven. Kracht van het geloof in de Goël. En ik vraag me weer, gemeente, kent u het? Is dat uw vastheid omdat de Heere Jezus Christus uw verlosser is? Is dit uw uitzicht? Als het ook in uw leven waar gaat worden, dat alle vlees gras is. En als een schoonheid, als een bloem in het gras. Alle vlees, dat geldt maar niet alleen van een afgetakelde oude vandaag. Dominee Oosterbroek die preekt hier vandaag niet omdat vandaag de rouw in de kerk wordt gebracht door twee families. De een van een jonge man en vader van 36 jaar die een heel jong gezin nalaat na een paar dagen van ziek zijn. En de ander, een oud kattengezant van me, die met zijn vrouw aan het graf heeft gestaan van een kindje van 4,5 dat een maand ziek is geweest. Alle vlees als gras. Als je dan dit niet hebt gemeente, dan wankelt de grond onder de voeten en dan heb je geen grond meer om op te staan. Dan heb je niks meer, dan zak je weg gemeente. Maar heb je dan dit alvast? Ik zal uit ik mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik voor mij aanschouwen zal en niet een vreemde. Heb u dat uitzicht als u zelf naar het graf moet? Dat u dat mag zeggen. En dan moet met elkaar eens over praten. Dat heb ik in de afgelopen week ook weer zo duidelijk gezien hoe noodzakelijk het is. Dat je met elkaar de voorbereidingen treft als het nog kan. Ook voor je begrafenis. Maar dat je dat kunt omdat je dat uitzicht hebt als mijn lichaam zinkt in de aard. Dat is mijn vast geloofsvertrouwen blijft mij een gebouw bewaard. En het geloven wordt aanschouwen. Ik zal aan het stof der aarde ontvlien. En dan eeuwig Jezus zien. Ach, als de Heere nog een vreemde voor u is. En u een vreemdeling bent van God en van zijn woord. Dan moet je alsjeblieft even goed luisteren, gemeente, want dan zul je wel God zien, want allen zullen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Maar dan zul je aan het eind van je leven een vreemde God ontmoeten. En je zult tot in alle eeuwigheid een vreemde voor die God blijven. En die God die zal tegen je zijn in alle eeuwigheid, en die zal tegen je zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En als je dat nou eens indenkt, gemeente. En als je dan je eigen leven er eens naslegt. Niet dat je er bent, als je alle diensten in de kerk bent. Maar als je dan denkt, ik heb daar in de afgelopen week wat over gedacht. Dat we eerst de Paasdag zo geconfronteerd werden met de dood. Maar ook met de genade van het eeuwige leven in de Heere Jezus Christus. En dat je dan denkt dat de gemeente voor een deel, toch voor een behoorlijk deel het in zijn ziel haalt. Om die tweede Paasdag toch maar uit te gaan. Dan zeg je, lieve mensen, hoe kan het? Wat moet er nou toch gebeuren? Voordat we ons bewust zijn dat dit de laatste dienst kan zijn. En dat het dan een kwestie is straks van een vreemde God ontmoeten en voor eeuwig verloren gaan. Of een God die je hebt leren kennen en die het eeuwige leven schenkt. Want als hij een vreemde God is, gemeente, dan geldt van die worm waar Job van sprak, dat die worm niet sterft, maar dat hij tot in alle eeuwigheid knagen wil. Als de Heere hier een vreemde voor je blijft, gemeente, dan zal hij straks een vreemde voor je zijn, terwijl hij zo tot u kwam met het evangelie van de losser. Wordt u dan niet jaloers op die Job en op het blije vooruitzicht dat hem streelt? Wordt u dan niet jaloers op dat volk dat het mag beleiden, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die over hen zal geopenbaard worden? Het is de rijkdom van het geloof, gemeente, dat het uitzicht kent over dood en graf heen, dat het een hoop heeft die niet beschaamt, omdat ze gegrond is in die opgestane Goël, die zegt, ik heb de sleutels van de dood en van het graf. Ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. Niet als een vreemde, maar als mijn God. Wat is dat vooruitzicht schoon. God zaait in open aarde. Een onwaardeerbaar graan. Als zijn geliefde kinderen bij het sterven grafwaarts gaan. Het geheim blijft ons verborgen. Geen weet op welke wijs. Maar rijpen zullen allen voor het hemels paradijs. O zomerland des oogstes, o velden rijk en schoon door het witte kleed der zaligen en door hun gouden kroon. Wat een zaligheid, gemeente. Ik zal hem zien. En dat allemaal vanwege die Goël en zijn volbrachte werk. Dat allemaal vanwege die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Kan nou het slot van de tekst begrijpen, gemeente, dat Job, nadat hij dat heeft mogen zeggen, zegt: mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dan moet u bedenken dat de nieren voor de oosterling de zetel waren van het gevoelsleven. Dat Job dus uiteindelijk zegt: diep in mij is er een brandend heimwee. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Kijk, en als je op dat gezegd heeft, gemeente, dan kan het nog wel stormen en dan kan het nog wel donker worden, maar hier heeft de duivel het voorgoed verloren, gemeente, zoals de duivel het altijd verliest als de goal op het toneel verschijnt. Ten eigen kracht kan die duivel niet tegemoet. Maar als die goal eraan te pas komt, gemeente, die grote verlosser van zijn volk, dan moet de duivel het hazenpad kiezen. Dan snapt de duivel er ook eenvoudig geen fluit meer van. Als hij zo'n mens, die zo geslagen is, dat hij alles heeft moeten verliezen, en vergeleken bij Job, zitten we hier allemaal dan nog op rozen, al is het voor de een hele diepe weg, en voor de ander misschien een hele gemakkelijke weg momenteel. Maar die Job die alles kwijt is, en die dan zo aan zijn God vasthoudt, daar kan de duivel niet tegenop. Daar snapt de duivel ook in alle eeuwigheid niks van, dat er een mens is die God lief heeft om wie God zelf is. Dat je God niet lief hebt om wat je van God krijgt, zodat het inderdaad een mooi weergeloof is, en zodra het gaat stormen, dan keer je God de rug toe. En dat je hoop op God geen goedkope hoop is, maar dat het inderdaad waar is. Als er dan niks overblijft, dan is er nog dat ene, dat ik God lief heb leren krijgen om God zelf. Hoor dat geslagen, doodzieke mensenkind daar zingen op de vuilnisbelt van zijn leven. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En daar ga ik niet meer over preken, gemeente. En eigenlijk kan ik daar ook niet over preken. Want als je dit niet snapt, dan kan ik het u niet vertellen. Net zo min als ik dat tegen een jongen kan zeggen dat hij van een meisje moet houden. Dit moet je kennen. Want dit is de liefde, gemeente, die geboren moet worden in je hart. Die moet leven daar diep in je. En alleen diegene in ons midden, en ik hoop dat dat er velen zijn, die God lief hebben om wie God zelf is. En dat is toch liefde, gemeente. Dat je van iemand houdt, niet om wat je van hem krijgt en niet om wat je omdat wat hij voor je doet. Maar dat je van iemand houdt, omdat die iemand is. Dat je van God houdt, omdat hij God is. Dan leer je dit verstaan. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dan heb je het goed, gemeente, zelfs in de grootste smarten. En dan zijn er van die momenten dat je inderdaad nog maar één begeerd hebt, net als Job, wanneer komt die grote dag dat ik voor altijd met u wezen mag. En dan zeg ik, gemeente, wat een troost, zo volleindigt de Heer nou het goede werk in het leven van een mens dat hij ook begonnen is. Wat een zaligheid, gemeente. Want dit is iets van de hemel op aarde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat een mens mag zeggen, ik verlang naar huis. Ik verlang naar de aanschouwing van u. Ik verlang naar die volmaakte gemeenschap met u. Naar die zondeloze dienst van u. Soms, gemeente. Veel te weinig, want wat dat betreft zit ik ook nog zo aan dit leven vast. En dit leven is een geschenk, hoor. Ik veracht het niet, dat moet u echt niet denken. En ik ben dankbaar voor mijn vrouw en voor mijn kinderen, wat de Heer me daarin geeft. Soms. Veel te weinig, gemeente. Omdat de Heere dan toch nog niet echt alles alleen maar is. Soms dan verlang ik daar wel eens naar. Niet om van de ellende van deze wereld af te zijn, want dat is goedkoop. Maar om van het lichaam der zonde verlost te worden. En om nou eindelijk eens volmaakt de Heere te kunnen dienen zonder dat er wat tussenin zit. Soms voel ik een sterk verlangen. heimwee in mijn hart ontstaan. Eeuwig met de Heere te zijn. Voor lange manieren in mijn schoot en dan is ziek worden niet zo erg meer. Omdat het betekent dat de reis naar huis wat korter wordt. En dan is oud worden niet zo erg meer, omdat het betekent dat de reis op gaat schieten. Dan is sterven niet het ergste meer. Omdat het betekent de thuiskomst van een kind in de armen van de vader. Want bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots. Mijn deel. Mijn eeuwig goed. Amen. Samen danken. Ja, dat is nou genade, Heere. Dat zo'n mens als Job mag zeggen. Hij is de rots in mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. Och, we hebben vaak zoveel naast u, Heere. En we hebben van nature alles in de plaats van u. Dat bent u het laatste waar we aan denken. Zou u het maar genadig willen veranderen. Opdat u inderdaad die God voor ons wordt die ons hart krijgt. En opdat we u mogen leren kennen. En niet aan het einde van ons leven een vreemde God ontmoeten. Het is toch zo'n machtig evangelie, Heere, dat woord van u. En wat biedt het een uitzicht. En wat is het groot als we het na mogen zeggen. Ik zal uit dit mijn vlees geen vreemde God ontmoeten. Mijn God. En als dat verlangen dan mag trillen in ons hart. U wordt erin verheerlijkt. Wij vinden er zaligheid in. En er gaat wat vanuit naar een ander. Wilt u het maar doen, Heere, om Jezus wil. Amen. Onze schotsing is Psalm 43, vers 5, het laatste vers van Psalm 43. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van deze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.